Dit land is helemaal gek.
Dit is zo'n corrupte gemeente.
Tot op het bot.
We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar, in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn. Abonneer je nu in je podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 206 van de invasie. En wij zoomen een beetje uit naar de vriendschap tussen Xi en Poetin. Want daar was een vraag over. Even kijken hoor. Wat betekent een verlies van Rusland voor China? Ja. Nou, die vraag kwam via jou binnen, Arend-Jan. Dus
ja,
begin maar.
Ik heb het aangestipt een keer. En toen ging op Twitter mensen zeggen, nou, dan moeten jullie vooral een aparte podcast over maken. Dat hebben ze natuurlijk ook gelijk, want het is waanzinnig interessant, hè? Nou, om even een introductie te geven. China heeft natuurlijk een klein beetje Rusland gesteund. Hè? Dat, niet met de oorlog, maar wel met een grote vriendschap. Zo heette het, geloof ik. Hè? Een vriendschap zonder beperkingen, zo heette het.
Dat was bij de vorige ontmoeting tussen Poetin en Xi 3 weken voor de invasie. Hè?
Exact. Ja. Nou, wat is nou het doel van China? China is een heel ander land dan Rusland. Wat Rusland en China gemeenschappelijk hebben, ze willen een wereld die niet door het Westen wordt gedomineerd. Dat willen ze. En daarbij vinden ze het alle twee leuk als het Westen verdeeld raakt.
Ja.
Wat is er nu gebeurd? En dat is toch echt wel heel spannend hoor. Van, Xi kijkt nu naar de wereld. Die had gehoopt, net als Poetin, dat die steun van het Westen dat verdeeld zou raken. Ja. En dat is niet gebeurd.
Tegendeel, zou je kunnen zeggen.
En dat is voor Xi echt een reden om ook migrainepilletjes te slikken.
Ja.
Want stel je nou eens voor dat Zelensky wint. Dan gaat dus de machtspositie van Xi ook eroderen.
Ja. Is allemaal waar, even door de wind te komen, hè, hier in Europa en met Amerika. Ja. Dat is natuurlijk wel het punt. We kunnen nog niet de victorie kraaien. Nee, maar kijk, het punt is natuurlijk, klopt. Hè, dus zowel Xi als Poetin, die willen een andere wereldorde. Maar ik denk niet dat China die wereldorde ook mede wil laten bepalen door een soort junior partner. Genaamd Rusland.
Klopt.
Ik bedoel, China is gewoon in alle opzichten, behalve qua omvang van het territorium, 10 keer zo groot. Qua aantal inwoners, qua economie. Dus dit is gewoon een discussie tussen ongelijken. Terwijl onze grote vriend Poetin zich voortdurend wil etaleren als een wereldleider die op hetzelfde niveau zit als China. En dat is natuurlijk gewoon niet zo.
Deze week spraken dus, Poetin en Xi elkaar opnieuw, hè, in Oezbekistan. Nou, wat was jullie indruk daarvan?
Precies wat ik net zei. Er is niet veel van bekend geworden wat daar is gebeurd. En dat is op zich heel erg opmerkelijk. Er zijn, weet je, tijdens de Olympische Spelen, aan het begin van de Olympische Spelen, hebben beide leiders een exposé gepubliceerd van 5000 woorden, waarin ze elkaars vriendschap uiteenzetten, hoe die wat was georganiseerd. En dat is, nu heeft Poetin gezegd, Xi die had toch wel wat vragen over wat hier aan de hand is.
Ja.
Dat is heel erg veelzeggend. En voor de rest is er niet veel uitgekomen. Dus dat betekent dat er een harder woordje is gesproken.
En Poetin zei zelf van, ik dank Xi voor zijn genuanceerde benadering van de oorlog. Nou, dat zegt boekdelen natuurlijk. Hè?
Dat zegt echt boekdelen. Ja, ik ben ik volstrekt met je eens. Ja,
die andere uitspraak vond ik nog frappanter. Poetin zei uit zichzelf van, ik heb begrip voor de vragen en zorgen van China over Oekraïne. Ik denk, waarom zou je dat zeggen?
Omdat er een harder woordje met jou is gesproken.
Ik begrijp
dat Xi alles een keer heeft gezegd, blijf met je poten van de kernwapens af.
Ja.
Want daar houden we niet van. En ik denk dat China heeft gedacht van, ik geloof die Poetin wel, die gaat even een snelle overwinning boeken. Dat Westen, dat is een decadent zootje. Want dat past ook in het narratief van China. En die raken verdeeld en dit is een gebakken eitje. Nou, en dat is dus niet zo. Dit heeft grote consequenties voor het hele project van hun nieuwe wereldorde. Want dit betekent eigenlijk dat het Westen veel sterker is dan ze denken.
Xi had dus gehoopt om samen met Rusland tegenwicht te bieden aan de door Westerse geleide wereld. En nu blijkt verdorie dat, zeg maar, dat Westen dat zulke zwakke benen vaak heeft, blijkt toch sterker te zijn dan dit. En China heeft gigantische economische belangen in Europa.
Ja. Is absoluut waar, maar wat je dus verder ziet is een erosie van de Russische macht. Ja. Kijk, realiseer je wat er gebeurd is in Azerbeidzjan en Armenië. Azerbeidzjan heeft Armenië aangevallen. We weten onder andere dat komt omdat er feitelijk een militair vacuüm aan het ontstaan is in dat deel van de voormalige Sovjet-Unie. De Russen hebben 800 soldaten teruggetrokken uit Armenië. Die zijn ingezet in Oekraïne. Maar realiseer je dat, en dat heeft ineens echt het nieuws gehaald, dat er ook agressie is geweest tussen Kyrgyzije en Tajikistan. Zeker. Dat is afgelopen dagen gebeurd. Een grensconflictje is daar ontstaan. Nou ja, niet zo dramatisch. Wel doden bijgevallen. Maar hier begint dus een heel groot probleem te ontstaan. Waarbij je ziet dat zelfs de contouren van de oude Sovjet-Unie, die beginnen zelfs te ontrafelen. Er is een collectieve veiligheidsorganisatie, de CSTO, door Rusland in het leven geroepen destijds om nog maar iets van die oude Sovjet-Unie bij elkaar te houden. Dat begint dus nu ook uit elkaar te vallen om de dood eenvoudige reden. Dat daar zit ook een vorm van veiligheidsgarantie in die door Rusland moet worden ingevuld. Ja, dat kan Rusland niet meer. Dus ook hier zie je dus dat die oude contouren van die Sovjet-Unie met die landen die op een of andere manier nog betrokken zijn bij Rusland, dat valt nu ook uit elkaar. En dat moet ik zien. Enorme zorgen baren. Dat kan niet anders.
Want die instabiliteit is helemaal niet precies belang, hè? Er zijn natuurlijk mensen in China zeggen, nou, dan wordt Rusland een vazalstaat, dan kunnen we er geld verdienen. Maar je hebt dan ook een hele instabiele vazalstaat. Hè?
En weet Jazeker.
Het is ook als je naar het bredere picture kijkt. Hè? Het gaat echt niet goed in China. De property crisis, waar de mensen ontzettend kwaad over zijn. Verschrikkelijk COVID-beleid, waar iedereen boos over is. Hij wordt voor de derde keer moet hij benoemd worden, dus hij moet successen hebben. En hij heeft dus eigenlijk niet zoveel successen. Er lopen allemaal nationalisten vreselijke dingen over Taiwan te schrijven, maar er is geen goede optie voor Taiwan eigenlijk. Nee, dit is niet best.
En zijn economische groei is niet nul, misschien ook wel, maar is volgens mij teruggevallen naar 2-3%. En dat is echt een grote bedreiging voor de stabiliteit van het land.
Ja. Zeg, ik herinner me na die vorige ontmoeting tussen Poetin en Xi bij dat vriendschapsverdrag, dat we een angstaanjagende uitzending maakten getiteld Het Autoritaire Blok, waarin we zaten te griezelen over één groot Eurasiatisch dictatoriaal vriendenblok.
Ja, dat is wat ze willen.
Maar gaat het de goede kant op als die twee toch een beetje moeite met elkaar beginnen te krijgen?
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Xi Poetin als een soort gevaarlijke gek aan het zien is. Ja. Xi is veel, veel rustiger. Hij is wel assertiever geworden de afgelopen jaren, maar is veel intelligenter wat dat betreft dan Poetin. Ik denk dat hij hem als een gevaarlijke gek aan het zien is. Mm. En het zou me niet verbazen als Xi op een gegeven moment ook toch zijn steun gaat intrekken. En het zou me niet verbazen wat er in Oezbekistan is gebeurd, dat een eerste stapje in die richting is. Ja. Kijk, we moeten ons niet rijk rekenen. Hè? Want iedereen zit te juichen naar wat er gebeurd is bij Kharkiv. Het is natuurlijk ook fantastisch wat de Oekraïne heeft gedaan. Maar de overwinning is er nog niet. Nee. Dus er kan nog van alles gebeuren. Sure. En in dit soort oorlogen gebeurt er ook van alles.
China heeft dus echt strategische eenzaamheid. Hè? Ze hebben één bondgenoot, dat is Rusland. Maar dat is nou echt.
En Noord-Korea. Ze hebben nog een vriend.
Ja, nog goed ook.
Nou, daar moet je het dan mee doen.
Maar daar hebben ze toch heel veel problemen mee.
Niet helemaal hoor, jongens. Nee. Dat is niet zo. Want als je ook kijkt naar het Belt and Road initiatief, die nieuwe zijderoutes.
Okay,
men is steeds meer aan het kijken wat er gebeurt in Afrika en in Zuid-Amerika. Men kijkt steeds meer naar het zuidelijk halfrond. Ja. Dus het is niet zo dat China er alleen voor staat. Dat is niet zo. Ik denk, als je alles bij elkaar optelt, dan is het wel 1-1 hoor, tussen het Westen en het Oosten, om het maar zo te zeggen.
Ja. Maar het is ook zo dat bij die One Belt, One Road zijn altijd ook weer bedrijven die failliet gaan en zo. Hè? En de weerstand in Afrika tegen China is ook niet gering. Hè? Het
is
niet
alleen maar... dat is allemaal waar. Dat is allemaal waar. Maar de weerstand tegen het Westen is ook gigantisch. Hè? Ja. We zitten in een tijdsgevricht waarin de kaarten opnieuw worden geschud mondiaal. Ja, ja en kijk, weet je, jongens, wat we nu zien hoort er wel bij. Hè? Daar hebben we het ook al vaak over gehad. Al jaren geleden hebben we het erover gehad. Dit soort conflicten, dit soort fricties in de internationale betrekkingen is gewoon de uitdrukking van schuivende panelen in die internationale betrekkingen. betrekken. En de opkomst van het land als China. Ja. Dus dit is wat je krijgt. En pas wanneer duidelijk is wie de bovenliggende partij is, zal dit ophouden.
Ja. Het is minder zeker geworden dat China de next hegemoon wordt.
Nou, dat is wel erg prematuur. Ik bedoel, door de bank genomen wel met je eens, Arend Jan. Maar dat is wel prematuur om dat te zeggen. Een land dat van 1,4 miljard inwoners. Dat hoe dan ook, zoals het zich nu laat aanzien. Alleen door het enorme inwonersaantal en de dynamiek die erin zit in de economische groei. Dat land wordt waarschijnlijk toch nummer 1 in de wereld qua economische omvang. En dat heeft gewoon grote consequenties. Ja. Of je het wil of niet. Dus uiteindelijk zal er in het beste geval een soort co-leiderschap komen tussen Amerika en China. Dat is ook waar Obama op aanstuurde, maar wat verworpen is door Xi. Of je krijgt een frictie totdat echt duidelijk is wie de leider is van de wereld.
Kan tot slot het Westen er nog iets aan doen om Rusland en China verder uit elkaar te spelen?
Ja, dat wat er nu gebeurt, doen we dat al. Dus door ervoor te zorgen dat Rusland nederlagen gaat leiden. Of op zijn allerbest een Pyrrhus-overwinning gaat boeken. Waardoor hij misschien wat gebiedjes van Oekraïne kan annexeren. Ja, dat is al. Ja, door ervoor te zorgen dat het geen eclatant succes wordt. Ja. Wordt China en Rusland al compleet uit elkaar gespeeld. Ja.
En we onthouden ze de chips, hè? De slimme chips. Dat vind ik heel vervelend.
Nou ja, dat is die economische oorlogvoering die het nog een keer extra moeilijk maakt. Ja. Ja. Maar ook dat uiteindelijk gaat China ook in staat zijn om dat soort halfgeleiders te maken. Dat kan niet anders. Daar zijn ook de techneuten toch allemaal wel over eens. Kan een tijdje duren. Door alle sancties wordt dat een beetje uitgesteld. Maar uiteindelijk gaat dat gewoon gebeuren.
Ze zullen wel moeten.
Ja. Dank weer voor vandaag. En tot maandag.
Maandag.
Of tot volgende week vrijdag in Nijmegen. Dan staan Boekestein en de Wijk live op Grondvest. Festival voor Democratie in Nijmegen. Vrijdagavond van 6 tot 7:30 in de Spiegeltent op Plein 44. Kom langs en stel je vragen aan Rob en Arend Jan. Kijk voor de rest van het programma op grondvest.com.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.